Welkom bij Saint, de podcast van IT-kennisvereniging SAI over de nieuwigheden in technologie. Dit is aflevering 53, de AI-fabeltjeskrant. Mijn naam is Mark Vaal, voorzitter.
En ik ben Seppan den Broeke.
Dag Seppe, er is weer al van alles gebeurd in technologieland.
Heel veel mythes en fabeltjes mogen we wel stellen, hè?
Ja, inderdaad. Als we daarover beginnen, ik denk dat iedereen wereldwijd wel gezien heeft wat er gebeurd is. De eerste keer toch dat een land beslist om een oplossing, eigenlijk die gereleased was, terug af te zetten omwille van het risico. En dan spreken we uiteraard over Anthropic Fable 5.
Fable 5, eigenlijk al de meer, moeten we zeggen, opgepoetste versie van de beruchte Mythos.
Ja.
Met meer guardrails en meer beschermingen, zodat je niet kan vragen voor help mij eens in dit systeem in te breken en dergelijke zaken.
Ja.
Anthropic heeft hun best gedaan om dat allemaal netjes af te schermen, maar blijkbaar onvoldoende.
Ja. En voor degenen die nog niet wisten wat Mythos is of was, is eigenlijk een heel specifieke AI-getrainde oplossing ontwikkeld door Anthropic met als enige doel om alle zwakheden op te sporen in gelijk welk IT-systeem dat online beschikbaar is. En het systeem is inderdaad nogal vrij invasief. Je kan het bijna noemen als de ultieme kennisbank, een soort Encyclopedia Britannica van zwakheden, verzamelt hij. Maar dat is niet het enige. Die tool gaat ook zeer creatief om met hoe die zwakheden combineren, hoe tripwires, dus honeypots die in bedrijf zijn, te ontwijken. En het is dus het is al ondertussen naar een vijftal bedrijven verdeeld. Ook een aantal Europese bedrijven, maar het is dus een oplossing die veel mensen hun mond doet openvallen van hoe snel, hoe volledig en hoe complex het oplossingen aanreikt om in veiligheidsmaatregelen of controles te ontwijken. Logischerwijs heeft men dat een stukje beperkt qua omvang en wil men de bedrijven de kans geven om dat een stuk te doen, maar ik denk dat dat zeer moeilijk is, omdat elke dag en week komen er nieuwe zwakheden bij. En dus inderdaad had Anthropic als een soort tussenoplossing gezegd van we gaan een soort afgietsel daarvan bouwen, Fable 5, met dezelfde een extra kracht. Maar ook daar zei de Amerikaanse overheid van, dat gaan we niet doen, want uiteindelijk blijkt het toch nog altijd gevaarlijk te zijn om Amerikaanse bedrijven potentieel te kunnen aanvallen. De rest van de wereld was minder relevant, maar Amerikaanse bedrijven moesten gevrijwaard worden, dus werd Fable 5 on hold gezet, of laten we zeggen, verboden om te gebruiken door niet-Amerikanen. Nu zei Anthropic zelf van, ja, maar wij zijn een bedrijf met zeer veel nationaliteiten.
We hebben werknemers die niet
die
Amerikaan zijn.
Hoe gaan
we
dat
daarmee
doen?
Doen?
Ja, ja. Dus dat gaat niet. Dus hebben we gezegd van oké, dan sluiten we maar alles af. Dus dat was al vreemd.
Ja.
Dan sluiten we het af voor iedereen. Uiteraard, voor degenen die al een abonnement hadden genomen, die zijn natuurlijk wel gefopt. Want ja, dan kwam er een fameuze meme waarbij iemand zegt van ja, ik ga toch wat efficiënter werken met Fable 5. En dan wordt Fable 5 geblokkeerd en is van oei, ja. Het is terug iets zeppen waar we, los van de namen en het bedrijf, wel veel mensen doet nadenken van, ja, maar wacht, als hetzelfde herhaalt met een andere online oplossing, AI of Gen AI, ja, wat is dan nog de garantie dat we hebben dat we dat kunnen gebruiken in onze bedrijfsproces? Maar stel je voor dat dit was gebeurd zes maanden of een jaar later. En
ja,
is volledig geïntegreerd in uw supply chain en uw customer relations.
En dan, we zetten het af.
We zetten af, poef, systeem out, chatbot werkt niet meer.
Er zijn natuurlijk een aantal zaken. Dat Anthropic en de administratie die in het White House zit momenteel, dat dat niet de beste vrienden zijn, dat was al geweten van langer. Gerucht gaat ook dat de reden omdat eigenlijk de toegang is afgesloten is omdat men een jailbreak had gevonden. Iets waarmee dat je, zoals dat je zegt, die Fable 5 toch kon overtuigen om dingen te doen die niet echt netjes zijn. Anthropic zelf heeft gereageerd, ja, we hebben daar eigenlijk geen bewijs van dat er zoiets is als een universele jailbreak. Elk model kan gejailbreakt worden, maar meestal kost dat toch wel wat meer tijd. En we hebben toch ervoor proberen zorgen dat dat niet mogelijk is. Dan bleek het gedurende bepaalde tijd dat het eigenlijk Amazon was die administratie had ingelicht over het feit dat ze een jailbreak hadden gevonden. Dus ook al raar. Maar dan achteraf komt dan toch naar boven dat Pentagon was aan het testen geslagen met met die Fable en toch ook had gevonden dat het mogelijk was om het te gebruiken voor nefaste doeleinden. Inderdaad, je ziet een aantal zaken. Eerst en vooral, dit is een model dat nog groter is dan hun vorige flagship model, Opus. Er gaan nog zo'n modellen komen. Morgen komt OpenAI met GPT-6 of komt een Chinese partij met een groter model. Het staat vast dat binnen nu en een aantal maanden dat er nog zo'n modellen gaan volgen. Dit is onvermijdbaar. Als het Amerikaanse modellen zijn, kan men weer beslissen van de toegang te blokkeren. Maar het pad is ingezet. Ik denk dat het wel duidelijk is dat die modellen eraan zullen komen en zullen blijven. Maar ten tweede, zoals dat je zegt, doet ook wel nadenken. Ja, zeker hier in Europa, stel je gebruikt die Amerikaanse modellen. Plots zegt men, ah nee, stekker eruit voor jullie. Ja, je kunt terugvallen op de open-way Chinese modellen, maar dat is misschien ook voor andere redenen niet de meest beste keuze voor uw soevereiniteit, laat ons zeggen. Dus er zijn een heel aantal zaken die tegelijkertijd worden besproken. Maar ik denk, ja, die Fable 5, dat is de eerste, maar er gaan er nog volgen. Hè?
Ja, ja, absoluut. En het heeft ook te maken met investeringen. Ik las een artikel waarin stond dat de Europese AI-provider Mistral een fractie van het budget heeft wat Anthropic of OpenAI kunnen doen en vele anderen, waarbij ze doen hun best, ze willen meegaan, maar ze lopen 6 maanden tot een jaar achter op de leaders eigenlijk in de markt. En dat maakt ook wel een beetje frustrerend. Anderzijds, we bekijken natuurlijk vanuit de spectaculaire kant. Hè. Het kan zwakheden vinden. Het doet mij onwillekeurig nadenken van, het zou leuk zijn mocht er iemand op idee komen om een gen AI-tool te vinden die alles patcht en oplost op dezelfde snelheid. Dat zou fantastisch zijn. Want ik heb een toestel ontwikkeld en ik heb 3500...
Kan die Fable dat, hè? Ook aan Mark, je zegt, Mythos is specifiek gemaakt voor vulnerabilities te vinden. Het is gewoon in het algemeen een groter taalmodel dat bleek goed te zijn of veel beter in het vinden van vulnerabilities en waarbij dat er nog geen system prompt was of fine-tuning die zei, maar je mag dat niet doen. Maar als uw model volledig vrij is, je zou als hacker kunnen vragen, help mij eens om in te breken, maar uw vervolgvraag zou even goed kunnen zijn, je hebt nu toegang tot het systeem, help mij nu eens om een patch te schrijven. Ja. Ook daarvoor kun je dat soort modellen... Alleen, een hacker gaat nooit vragen, help mij nu eens voor een patch te schrijven. Maar het is een beetje zoals vaak met technologie het geval is, of dat het voor slechte of goede redenen gebruikt wordt, hangt af van de gebruiker en niet van de technologie in wezen zelf. Hè.
Klopt, maar de mythos, wat het zo krachtig maakt, is dat het creatief is in het blijven doorgaan en doorbreken van cirkel, cirkel, cirkel. Het is eigenlijk gelijk als je een burg bekijkt, het gaat door de ring 1, ring 2, ring 3, op zo'n danige snelheid, waarbij je zegt van, oké, het zou toch leuk zijn, moest je het omgekeerd denken, dat ik zeg dat je een soort anti-mythos creëert.
Hangt af van de vraag die je stelt.
Dit is mijn bedrijf, los alle patchen, alle vulnerabilities maar op. Doe het maar op, los.
Maar natuurlijk. Het is natuurlijk altijd iets risicovoller. Die modellen die lossen ook wiskundige problemen op. Ja. Hè? Onopgeloste erdos op dezelfde manier. De asymmetrie die er hier is, is oké, aan de ene kant heb je de hacker die de vraag stelt van help mij om in te breken. Die kan risico's nemen. Die wil eigenlijk gewoon dat systeem penetreren, inbreken, doe maar wat. Als eigenaar van een heel IT-systeem, van een heel IT-park, van een hele architectuur, ga je minder snel zeggen, beste model, ik geef u de sleutels to the kingdom, bij wijze van spreken, en begin maar te patchen. Ook al is dat model daar heel goed in, je gaat toch veel terughoudender zijn om te zeggen, zouden we dat wel doen? En moet daar niet eerst een mens naar kijken? En dus vandaar dat die asymmetrie daar zit. Mensen die eigenaar zijn van een systeem, gaan niet zo rap zeggen van, begin maar te patchen en we laten nu wel los.
Wel, een van de zaken die persoon die Mythos gebruikt zegt, Mythos moet je vergelijken met een zesjarig kleuter of kind. In die zin dat het ding een ongeleid projectiel is. Dus als je dat loslaat...
En heel excited en blijft maar doorgaan.
Ja, en blijft doorgaan en ziet dan zegt van, oké, het doel is mijn bedrijfsdomein, organisatie X, dat mag je doen. Maar die vindt dan een link naar een leverancier, zegt van, leuk, en die is weg. Hè. En dat is schijnt het probleem met Mythos, het ding stopt niet. Het ding blijft doorgaan totdat je er bij wijze van spreken de stekker uittrekt uit de oefening en dan pas stopt die. Dat is eigenlijk wel...
Het wil het doel bereiken dat je vraagt. Ja. Dus in wezen, het is niet dat die technologie specifiek gebouwd is om slechte dingen te doen, maar wel specifiek gebouwd om bereik uw doel. Ja. En blijf maar doorgaan en proberen en prutsen en probeer creatief te zijn of zaken te combineren of alternatieve wegen te vinden. Ja, natuurlijk, die Fable die was er dan een afkooksel van, dat veiliger hoorde te zijn, maar dan toch blijkbaar niet helemaal oké is. Maar Als het Fable niet is, ik zeg het u, binnen een paar maanden hebben we 3 Fables. Komt eraan.
En heel veel bedrijven wereldwijd, ook Amerikaans, zeggen van ja, maar wacht, wat is het volgende toertje dat ze dan gaan in de band slaan? Misschien moeten we toch wel wat voorzichtig zijn hoe dat we omgaan met AI. En dat leidt ons heel goed naar het AI-token-probleem. Ook daar zijn heel veel bedrijven een beetje van een koude douche teruggekomen, waar men zei van, AI is leuk, hè? GenAI, ChatGPT en Claude en Copilot en alle dingen. Tot men plotseling een factuur bent te krijgen van die bedrijven van, ah ja, maar uw mensen gebruiken onze AI voor ontwikkeling doen en dat kost wel wat centjes. Kun je graag uw factuur afrekenen? En van,
token
wat?
Maxing, hè?
Ja. Ja. En trouwens, Seppe, nieuwe job. Een AI token optimizer. Nieuwe job.
Ja, ja, inderdaad. Ja.
Maar dat wordt een van de jobs van de toekomst om AI-tokens te gaan optimizen en in de gaten te houden in organisatie.
Om een paar leuke voorbeeldjes te geven. Er bestaan al routeringssystemen die eerst een klein taalmodel gaan gebruiken om in te schatten hoe complex is uw vraag. Om dan de meest kostefficiënte antwoorden naar te kiezen tussen alle taalmodellen die er zijn. Er zijn ook al tooltjes die zich specifiek spitsen op, uw AI-agent die draait hier commando's op uw PC, maar die commando's die genereren een hele hoop tekst, wil zeggen tokens. Kunnen we misschien die tekst eerst niet wat inkorten, verkleinen via een tooltje, alvorens het aan de LLM te geven, want ze zijn toch zo duur.
Ja.
Ja, dat blijft een onopgelost probleem. Nota bene, toen Fable 5 trouwens verscheen, zei Anthropic, kijk, we maken het voor een week of een aantal weken beschikbaar voor onze normale subscribers. Maar dan gaan we daarmee stoppen en geven we het enkel maar aan degenen die $200 per maand betalen, want het is te duur. En we hebben niet genoeg capaciteit ook. En de enige reden omdat ze het eigenlijk konden draaien, is omdat ze met SpaceX een deal hadden afgesloten om hun datacenters te gebruiken.
Ja.
Datacenters die, zoals dat we weten, dat zijn niet de meest klimaatvriendelijke oplossingen die daarvoor worden gekozen. Hè. Dat zijn turbines die uit vliegtuigen komen en dergelijke meer. Dus al die tokentjes, die kosten wel redelijk wat. En inderdaad, veel bedrijven die verschieten daar toch wel van als ze dan de factuur zien.
Het blijkt zelfs dat zelfs Microsoft heeft een rapport gemaakt. Ik denk niet dat de bedoeling was om dat uit te komen brengen, maar waarin stond dat AI duurder is dan mensen. Omdat men zegt van, ja, je wordt gebruikt, pusht mensen om AI, om dus productiviteit te doen. Maar uiteraard, op een gegeven moment, als je een cloud code gebruikt, licentie, en je gebruikt dat intens, dat loopt op en dan krijg je wel wat kosten. En dus eigenlijk de cost
Iemand
of compute...
Iemand had de vergelijking gemaakt trouwens, per uur, wat je betaalt voor een menselijke programmeur. En daar zei men ook, kijk, als je Fable 5 een uur laat werken in je cloud code of whatever omgeving, je zit nu boven de gemiddelde prijs die je betaalt voor een menselijke programmeur.
Ja. Ja.
Het werk is misschien beter.
Het werk is
kunnen we weinig over
consistenter
zeggen,
en waarschijnlijk veel sneller. En, maar,
24/7. Ja.
Maar als je dan kijkt naar het optimaliseren en het gebruik van je AI-tokens... Ja, dat token-based pricing system, daar wordt veel discussie over, is dat nu de best methode? Wordt ook weer al veel over, want dat is hetzelfde als over lijn of code hebben van die jaar.
Het is dat, ja. Je kunt blijven tokens verspillen.
Verspillen. En er waren zelfs mensen in bepaalde landen waar dat specialiteit was om zoveel mogelijk tokens te verblazen, om toch maar indruk te geven dat ze hard gewerkt hebben.
Dat ze hard bezig zijn.
Ja, terwijl eigenlijk niks deed, maar bon. Dus dat krijg je dan ook weer als side effect natuurlijk, dat mensen dat trucjes vinden om tokens te genereren die niks opbrengen. Maar het blijkt wel dat 100 AI-agents eigenlijk... dat is leuk om naast elke persoon die ontwikkelt. Dat is tof. Maar de kost is niet die personeelspersoon. Hè, dat is gigantisch meer. En dus na DevOps hebben we nu PromptOps, Seppe.
Ja,
nieuwe
prompt-ops,
dingen. PromptOps. Na DevOps hebben we nu PromptOps. Allee, hup, we kunnen daar weer mee bezig
zijn. Ja, en het is zelfs zo dat de bedrijven, Anthropic en OpenAI, ze gaan nu binnenkort wel een IPO doen, maar ze zijn nog steeds verlieslatend. Zelfs in het geval van Fable bijvoorbeeld, als het model detecteerde dat de vraag dat je stelt eigenlijk te gemakkelijk is voor zo'n fantastisch model zoals Fable, dat hij het intern al doorrouteerde naar een simpeler model, omdat dat goedkoper was. Ja. En dat soort trucjes en routeringen, dat ga je meer en meer beginnen zien. Opnieuw, er zijn open weightmodellen die kleiner zijn, die goedkoper zijn. Sommige van de luisteraars hebben misschien GLM 5.2 zien voorbijkomen, een Chinees model dat ongeveer gelijk staat met een Opus 4.7, in de buurt komt van 4.8. Het is minder goed, maar het kost 4 keer zo weinig. Dus ja, afhankelijk van welke taken dat je hebt en wat dat uw vragen zijn, toch maar opletten met die tokens.
Ja, en twee cijfertjes. De Uber had bevestigd dat zij heel hun budget in 4 maanden erdoor geblazen hebben voor AI-coding. Hè? Dus hun 5000 engineers hebben AI gebruikt aan een ratio van 500 à 2000 euro per engineer per maand in tokenkost. Die hebben gezegd van, jongens, stop. Maar Meta is de winnaar. Ja. Hè? 6000 medewerkers hebben gezegd van, jongens, jullie hebben hier 73,7 triljoen tokens erdoor geblazen op 1 maand tijd.
Goed bezig.
Wel actief. 73,7 triljoen tokens in 1 maand. Hoe doe je dat?
Zot, hè? In San Francisco spreekt men bij de techies al over AI-vampieren. Hè? Mensen die dus zo verslaafd zijn geraakt aan het prompten dat ze dag en nacht voor de Google Cloud Code zitten en dan toch nog de prompt. En dan s'nachts hun laptop open doen, want hun credits zijn gereset en dan toch nog de prompt erdoor. Ja, het is eigenlijk wel... Ja, kom eens naar buiten, hè, en geniet van de zon. Ga eens in het gras liggen, zou ik dan zeggen. Dat is misschien
en dus,
een goed idee.
Eigenlijk wordt er voorspelling gedaan binnen nu en 4 jaar... zou er een 24-fout toename zijn in tokenconsumptie. En dat zou dan betekenen 120 quadrillion tokens per maand. Ik denk dat sommige mensen al cijfers zien van, oula, als je daar een eurocent voor rekent, zijn er binnen eigenlijk. Dus eigenlijk inderdaad, die job van die token manager of die token optimization, whatever it is, allee, dat is wel gigantisch natuurlijk. Hè? Dus dat is, dat gaat dus wel toch een rem worden voor de haves en have-nots, diegenen die het zich kunnen permitteren en diegenen die het niet kunnen permitteren.
Ja, want zelfs als je zou zeggen, ik wil niet betalen, ik draai het maar gewoon op mijn eigen pc bij mij thuis. Ja, je moet wel al een uit de kluiten gewassen pc hebben. Hè? Dus begin maar te kijken naar een grafische kaart en RAM. En we weten ook wat de kostprijs is van die zaken vandaag de dag. Dus de haves en de have-nots, ik vrees dat ook wel een beetje.
Ik denk dat gigantisch gaat worden. Dus we staan daar toch wel voor een beetje een ontnuchtering van, het is niet gratis meer of het is low cost, want het begint nu toch plotseling duur te worden. En ik denk dat de beursgangen van OpenAI en Anthropic er geen deugd aan zullen doen, omdat zij plotseling door vizierglas zullen genomen worden en wel zullen moeten minstens break-even zijn of zelfs winst genereren. Dus
dan praten we nog niet eens over SpaceX en hun idee om datacenters in de ruimte en zo te lanceren. Dus de wereld draait een beetje gek. In Europa zou men zeggen, de goedkoopste token is de token die je niet gebruikt.
Nee. En zeker als je dat doet in Europa zelf, wat dan ook weer iets dat de Europese Commissie heeft beslist om toch de datacentercapaciteit in Europa te verdrievoudigen tegen 2033, zoals binnen 6 jaar.
Speaking of data centers.
Dat is wel heel krap, want met de vergunningsplichten en not in my backyard, dat genieken zo, als iemand nog maar een tijdelijke...
In Amerika doen ze het, in Azië doen ze het, natuurlijk. Ja. In Europa ziet men wel van oh.
Ja, maar als je in België al ziet dat iemand achter zijn tuin een tijdelijke box ziet verschijnen voor een concert, dan zegt van, oh, dat mag niet. Een datacenter, not in my backyard. Ja. Waar bouwen ze? Ja. Want je wil dat niet doen waar er niks van water is, of niks van elektriciteit, of niks van internet, grote breedbandkabels. En anderzijds, de plaatjes worden duur, dus ofwel wordt daar een kaalslag gedaan in de bestaande capaciteit, worden de bedrijven die er zijn, wordt dat een stukje tussen 3-4 spelers in heel Europa, wat zou kunnen. Want het is nu versplinterd. Ofwel gaan men echt moeten gaan zoeken naar plaatsen, creatief zijn, waar al die datacentercapaciteit überhaupt gaan plaatsen. Ik herinner mij dat de meeste datacenters kun je niet in lagen bouwen, omdat dat meestal, dat is
nee,
gebouwd.
Nee. En je hebt zeer veel elektriciteit nodig en zeer veel water. Ja. Dus je kunt wel ergens een dorp in Ardennen pakken en zeggen, jongens, allemaal weg, we gaan hier nu een groot datacenter bouwen. Trouwens, ook in de VS hoor je horrorverhalen. Hè?
Ja, ja.
Dat er datacenters zijn en dan inwoners in de buurt, mensen die meer kunnen slapen, ofwel van de uitstoot, ofwel van het geluid dat die dingen maken, ofwel dat ze te maken krijgen met brownouts, omdat ze al de elektriciteit opsoeperen.
En zelfs water. Dus geen water meer hebben, omdat de waterdruk weg is, omdat heel het water wordt opsoepeerd door de datacenters.
Klopt.
En die mensen kunnen niks doen, want in Amerika wordt het moeilijk. daar heb je minder rechten.
Daar is het de macht van geld die telt.
Ja.
Hè? Ja.
En, dus, en ook de macht van, ja, maar ja, dat geeft werkgelegenheid. Ja, bij de bouw zelf, mm-hmm. akkoord. Maar als de bouw gedaan is, loopt daar nog 20 man rond.
Vrij autonoom, hè?
En de rest loopt rond. Die gaan van de ene rack naar de andere met hun interne step. Ja. Om dan problemen op te lossen. Maar in Google, we hebben een groot Google datacenter hier in België, bij Mols. Ja, die gaan ook uitbreiden. Uiteraard hebben die slim gespeeld. Maar is het voldoende? En als het datacenter capaciteit is, zal het Europese datacenter capaciteit zijn? Of zullen het Amerikaanse datacenters zijn die hier komen, à la Equinix, Microsoft, Google?
De locatie, maar dan de eigenaar is nog iets anders. Dus,
dus ook dat. En ik denk, ja, als we kijken naar België, er is nog wel wat ruimtes aan te snijden, maar ik denk niet dat er zoveel zijn. En in de ons omringende landen, ik denk dat er een aantal landen zijn die daar niet op staan te springen. Want inderdaad, zoals je zegt, de power die nodig is en het water. Als je hoort dat in sommige regio's in Nederland men zelfs geen stroom meer kan aansluiten. Waar inderdaad. Ga je dan in godsnaam gaan doen? Dus...
Het netwerk is al niet echt capabel voor zo'n dingen. Dus, en plus, ik heb het al aangegeven, ja, stel je bouwt aan een datacenter. Het gaat ook niet allemaal groene stroom zijn hè, die er naartoe gaat.
Nee.
Dus qua...
Nee, dus dat wordt een moeilijke. Dus ik vind het zeer ambitieus. Het is inderdaad, ik vermoed als je kijkt wat de evolutie is naar de toename van AI en de agentic en dergelijke meer, zal het nodig zijn. Maar ik denk dat we ook misschien moeten nagaan of dat het verstandig is om al die AI slop te laten genereren. Als je kijkt dat in Spotify, wat is het nu? 20% is al gegenereerd door AI.
Ja,
op Spotify.
Heb je de boekenafdeling bij Amazon al eens bekeken? Dat is niet veel beter, hè?
Ah, ja.
Dat is rampzalig, hè, hoeveel AI-gegenereerde troep daar al tussen zit.
Ja.
We spreken over honderdduizenden boekjes. Allemaal kopies vaak van elkaar, allemaal zo aan hetzelfde thema.
Ja.
Onlangs zag ik een analyse van boeken voor kinderen met de titel 100.000 keren waarom. Dus een boek, 100.000 vragen over waarom is de lucht blauw, zoiets. Honderden van die boekjes, allemaal gegenereerd door AI. Dat is verschrikkelijk.
Dat zal misschien ook wel een nieuwe job worden. Hoe onderscheid je AI-slop van echte boeken?
Ik denk dat mensen er niet echt slecht in zijn, eerlijk gezegd. Na een tijdje begin je toch wel de stijl van afbeeldingen en het gemiddelde zo in alles te zien. En het is niet enkel dit, maar het is ook dat. En de gedachtenstreepjes die worden gebruikt. Ik zie het ook bij mijn studenten vaak. Als ze het hebben gebruikt, dan kun je meteen zeggen... Oké, dit is geschreven door... U poeft het na een tijd.
Ja.
Maar ja, het houdt mensen niet tegen om het toch te gebruiken.
Nee, natuurlijk. En het is vooral slim gebruiken, oké, akkoord. Maar gewoon copy-pasten is eigenlijk luiheid. Dus dan heb je... De AI-luiheid die mensen gebruiken. En sommigen zijn zelfs te lui om in de e-mails zelfs de emojis weg te halen of de lijn dat je denkt van, voilà. Oh my god, really?
Of prompt de AI een beetje deftig, hè? Dat je zegt van, ik wil niet dat je emojis gebruikt. Wees bondig, wees beknopt.
Ja.
Gebruik niet dit soort van structuren. Maar ja, dat kost natuurlijk dan weer wat extra werk.
Eerder
dan gewoon te vragen, maak mij eens een antwoord op deze e-mail en copy-paste, klaar.
Ja, om duur krijg je dan e-mails.
En dan stop jij die e-mail ook weer in je ChatGPT en vraag je, maak eens een samenvatting
op deze e-mail.
Ja, dat gedrag kennen we ondertussen al, maar het is eigenlijk, blijft hallucinant. Hè.
Ja. Maar over AI gesproken, Europa doet toch wel al een inspanning. En inderdaad, de AI Act was in 2024 in voegen getreden. Maar, Seppe, het Europees Parlement heeft een aantal aanpassingen doorgevoerd omwille van de vraag van de buitenwereld, maar ook om een aantal verduidelijkingen te doen rond de AI Act. En ik vind dat wel niet slecht, dat ze dat toch goedkeuren en een aantal zaken daar doorjagen. Ik vind dat positief, onder andere de misbruiken die er zijn rond het gebruik van AI om foto's van alle textiel te ontdoen. En dan weet je onmiddellijk in welke richting dat we uitgaan. Hè.
Dat is een verstrenging.
Maar ook het feit dat men de verschillende categorieën een keer heeft opnieuw door het licht gehouden. En zegt van, kijk, alles wat overlap is tussen AI voor bepaalde producten en bijvoorbeeld rond veiligheid die al bestaan, om die zaken op te lossen. Dus dat vind ik wel
niet
slecht.
Wat ik vooral mooi vind, is dat er nu een extensie is voor kleine ondernemingen. Op de AI Act om hun groei wat meer te ondersteunen. Dat is iets wat we het jaren geleden al hadden over de AI Act, dat mij vrij ongelukkig maakt in termen van innovatie. En daar heeft men nu toch ook naar gekeken van, oké, als je een jonge, kleine speler bent, geven wel aan of geven toe dat er toch wel een mogelijkheid moet zijn om eerst wat te groeien, zodat je innovatief kunt zijn, alvorens dat je ook onder de maatregelen valt. Dus dat is wel inderdaad goed om te zien.
En zeker
op... Anderzijds, ik weet niet of je het hebt gezien, de keynote van Apple met hun nieuwe Apple Intelligence. Ja, ze moeten van alles aankondigen, want AI-gewijs hebben ze bij Apple ook wat de boot wat gemist. Maar oké, ze proberen. Maar dat men er wel bij zei, maar sorry Europeanen, maar voor jullie... 99% van wat we hier vandaag hebben verteld, komt er niet, want het lukt ons gewoon niet. Ze beweren dat zij onmogelijk kunnen zorgen voor een systeem. Ze noemen het dan, we kunnen onmogelijk zorgen voor een systeem waarbij dat we jullie alle AI-functionaliteiten geven, maar ook de privacy kunnen waarborgen, want de manier waarop wij het doen is niet compatibel met de Europese wetgeving. Ja. Het ging dan niet over de AI-act, maar het ging over de fameuze Digital Markets Act. Ja. En dat ze eigenlijk verplicht zouden worden om toegang te geven, of om ook andere partijen toegang te geven tot hun platform om gebruikt te worden als AI service provider. En Apple zei, ja nee, dat willen we niet, want we willen de privacy waarborgen. En dat men dan eigenlijk zei, ja sorry Europa, jullie krijgen het weer opnieuw niet. Het kan Apple zijn die wat moeilijk doet. Ik stelde mij ook de vraag toen ik het bekeek. Maar voor hun is het nog niet simpel genoeg.
Maar ik vind wat ik positief vind aan dit verhaal, is dat Europa hun wetgeving en regulations niet statisch zijn. Zeker in een snelbewegende markt, ze kijken ernaar. Ze doen aanpassingen, dat wordt dan omvat als een digital omnibus, maar what's in the name. Maar men wil wel een aantal vereenvoudigingen doorvoeren, een aantal administratieve rompslomp eruit halen. Goed. Misschien hebben ze AI gebruikt om het te gebruiken, I don't know. Maar het feit is wel dat ze een aantal zaken ook verstrengen, zoals fenomenen die eigenlijk... Ja, mensen doet huiveren van technologie, wat misschien ook wel gevaarlijk is, dat mensen dan een afkeer krijgen. Dat ook proberen aanpakken en mensen proberen beschermen. Wat Europa altijd een beetje heeft gedaan voor alle anderen, is de mens op zich moet zich gemakkelijk voelen met technologie, maar mag niet afgeschrikt worden door technologie. En men probeert daar toch wel een aantal regels, guardrails, de remmen in te bouwen, wat uiteraard grote woede opwekt van een aantal libertijnse organisaties, lees de Big Tech, omdat die eigenlijk willen innoveren en dat mag geen controles of remmen hebben. Maar als je dan merkt dat het toch wel wordt misbruikt met psychologische impact naar kinderen, naar jongvolwassenen, maar zelfs naar iedereen, ja, dan denk je van, oh my god, dit is waanzin. En dan krijg je eigenlijk wel toch neveneffecten die je best een stukje aanpakt en waar mensen moeten op kunnen aangesproken worden. En zeker die bedrijven van, dit kan niet, Grok die dan los doet. En dat heeft geleid tot een heel fantastische postercampagne in Engeland, waar men zegt van, who can trust this guy if he nudifies your daughter or son? Ik bedoel, dat was heel duidelijk bedoeld tegen het feit van, dit kan echt niet, dit is er mega over. Oké, de tool laat het toe, dat is wat het kan, maar zijn we daar zo happy mee? En dan begint zelfs in Engeland men vraag te stellen van, wie dan niet lid is van de Europese gemeenschap, van, dit is er over. En ik denk dat mensen daar wel... Dus ik vind positief dat Europa wetten kan aanpassen in goede zin, maar ook in het verduidelijken van, dit is wat we bedoelen, dit is wat we niet bedoelen.
Ja, en dat soort bescherming van de, ik ga niet zelfs zeggen consument, maar van de burger in het algemeen, uw integriteit waarborgen. Ik denk dat niemand daartegen kan zijn. Dus als ze inderdaad dat soort zaken meenemen om wat te verstrengen, doe maar hoor. Totaal geen onvrede mee.
Ik snap natuurlijk dat natuurlijk in het BIS-model weer al wat extra werk vertegenwoordigt om die controles in te bouwen. Dat weer al wat minder advertorial revenue vertegenwoordigt. Maar god, mijn god, het gaat wel over mensen, hè.
Ze spenderen al zoveel tokens. Een paar tokens meer om dan eens te kijken of dat het materiaal is dat misschien toch niet zo kosher is. Moeten ze dan maar bijnemen. En ik ging net zeggen, speaking of libertijnse bedrijven met minder of met toch rare bedoelingen. Heb je al gehoord van de functie Nametag?
Nee.
Ja, je kent de Meta Smart Glasses, die mooie Ray-Ban brilletjes met zo'n cameraatje in. Men heeft daar nu blijkbaar in ontdekt dat in de software dat men al heeft gedacht aan functionaliteit die ervoor zorgt dat elk gezicht dat je tegenkomt wanneer dat je op wandel bent met je smart glasses aan, dat gezicht netjes wordt opgeslagen met nametags. En de bedoeling zou zijn dat je dan later in een gesprek zou kunnen vragen, tja, die persoon, heb ik die eigenlijk al eens eerder gezien? En dat uw slimme Bill, u kan zeggen, ja, jaren geleden op deze receptie ben je Mark daar al eens tegengekomen en die werkt voor SAI. Ja, zo klinkt het natuurlijk mooi, maar mijn reactie was toch ook vooral, oh nee.
Ja, het is natuurlijk weer al Meta die natuurlijk weer al de next level doet. Het is een beetje de Google Glass die terug zijn, behalve met een groot verschil, Seppe.
Behalve
Ray-Ban brengt dan een bril uit op sterkte. Dus voor mensen die dan echt een zonnebril nodig hebben op sterkte, of een bril op sterkte, ja, die kan je niet afpakken, want ja, dan zien die mensen niks meer.
Die zeggen, zet die bril af. Ja, ja, ja.
Maar inderdaad, er circuleren al heel veel YouTube-filmpjes van mensen die met zo'n bril binnengaan in een luxe winkel om dan allerlei idiote vragen te gaan stellen en de reactie te peilen live op video van die mensen die daar rondlopen, wat eigenlijk een stukje ja, toch wel vrij invasief is. En dan zijn mensen, ja, maar ja, je bent mee aan het filmen. Nee, dat is niet waar. Wat eigenlijk wel waar is.
Het lichtje brandt niet.
Het lichtje brandt niet, ja, maar ja. En dus dan kom je zelf in een soort Instagram of YouTube-channel terecht van een of andere persoon die dan het leuk vindt om met die Meta Ray-Ban om dan alle opnames te doen. En dit is qua scherpte en qua geluid zeer goed. Ik vraag me altijd af van, het is niet voor uren, dat ding houdt het zo lang zo vol, maar die 10 minuten of 15 minuten is voldoende om een beeld te krijgen van wat gebeurt er in godsnaam in die winkel. En hoe kun je mensen eigenlijk het bloed van onder de nagels jagen?
Dat en er komt een nieuwe generatie aan, binnen een aantal maanden, generatie 3 van die brilletjes. En daar zit toch ook al een super sensing always on AI-mode in. Ja, dan vraag ik me toch, een super sensing always on AI-mode. Dat klinkt weer geweldig. Hè? Dus,
ik
snap niet zo, bij Meta, ik kan er nut wel van inzien. En het spreekt natuurlijk wel een bepaalde groep techneuten aan, akkoord. Maar privacygewijs doet hij toch huiveren.
Seppe, maar ga je gelijk welke in België, in gelijk welk shoppingmall, en je komt daar in een optiekwinkel, commercieel optiekwinkel, ze staan er gewoon te koop. Hè? Dus je kan het gewoon kopen, gebruiken. Je moet inderdaad, ik heb dan zo'n paar van die use case video's bekeken, van die Meta Ray-Ban video's. Ja, je moet dus om zoveel tijd je bril dan opladen, want de batterij is plat. Anders wordt het in plaats van een slimme bril terug een domme bril.
Een domme bril, ja.
Maar het feit is dat mensen tegen wie je praat hebben geen idee of je aan het filmen bent, is wel zeer invasief. Dus
dat is het hem, hè?
Dat is een beetje de clue van het verhaal van, ja, maar wacht, wat ben je aan het doen? Grappig feit is dat die bril heeft geen schermpje voor beeld, het is enkel geluid. Dus je hoort eigenlijk de metabril tegen u babbelen.
Tegen jou.
Wel. Dus er is geen schermpje in, dan heb je een totaal ander type bril.
Die schermpjes komen misschien nog wel, hè? Maar dat zou de prijs denk ik ook veel hoger maken.
Ja.
Dus het is een praatbril, maar wel één die kan opnemen.
Dus de video's
Het punt is inderdaad, het is in geval, je kunt u zoveel horrorscenario's inbeelden dat je een privé gesprek hebt met iemand en dat je wordt opgenomen zonder uw medeweten of dat er iemand, bij dit waar weer, hè, je gaat naar het strand, er loopt daar iemand rond met zo'n bril op zijn hoofd. Ik stel me de vraag, waarom hoeft dat allemaal, die slimme brillen die continu zitten op te nemen?
Blijkbaar zijn er al mensen in het probleem gekomen die bril aan hadden in de sauna. Ja, dan begrijp je al wat daar de bedoeling van is.
Ja, dat soort toestanden, exact. En oké, misschien is dat iemand die dan wel te goede trouw is en die zegt, maar ik ben niet aan het opnemen. En misschien is dat dan ook wel zo, kan best zijn.
Of,
maar het creëert toch heel veel ongemak bij mensen. Dus,
of ze hebben de batterij is toch plat.
De batterij is toch plat, het is een domme bril nu.
Het is een domme bril. Nee, het wordt toch weer een discussie die terug oplaait, die met toedrukking aan de Google glass holes, waar je zegt van Ray-Ban Meta. En zeker als je dan video's ziet verschijnen van mensen die echt zo bewust met die bril proberen om een aantal situaties uit te lokken, dat je denkt van, moet dat nu per se, is dat nu de toekomst om dan kliks en clickbait te genereren op YouTube?
De Meta S-holes. Voor de rest loopt het niet zo super bij Meta. Hun AI-divisie is een beetje aan het falen. Jan LeCoen is weggerend. Ook van die hele metaverse is niet veel in huis gekomen. Dus als het de bril is die dan de boulwa moet redden, toch ook niet ideale dan?
Nee, ik denk dat daar heel veel bedrijven zich aan het proberen heruitvinden zijn. En je moet... Meta heeft het moeilijk tegenover OpenAI, Anthropic, Google, Microsoft. Dus zijn een beetje hun mojo kwijt. Ja, de bestaande producten werken nog wel, brengen veel geld op, hè, de Instagrams en de Facebooks. Mm-hmm. Maar mensen moeten zich de vraag stellen van, moeten we daar nu nog echt zo lang mee bezig zijn? En
En de Facebooks en de Instagrams marken die ook weer volstaan met AI-gegenereerde sloppen. Dus op zich ga je naar YouTube Shorts, naar TikTok of naar Instagram, je begint zowat dezelfde gegenereerde video's te zien overal. Ja. Dus, ja.
Dat wordt een beetje een pest eigenlijk. En dat gaat eigenlijk de mensen meer doen afhaken.
Denk
dan, want mensen willen wel... Want als ze denken van, we gaan betalen voor kwaliteit, dat is geen garantie.
Maar het moet authentiek zijn, hè?
Ja.
Je kunt niet gewoon aan een slotmachine draaien, aan de hendel, en genereer mij nog een keer een filmpje. Dus,
plus
ja.
De kwaliteit, dat is ook wel een feit, Seppe. De kwaliteit van die video's wordt zo goed. Qua scherpte, qua...
Dat allemaal prima.
Geen fouten, ja. Geen zes vingers of van die toestanden
meer. En toch
meer.
Merk je dat het niet echt is.
Nee, het is te gelikt. Het is te... Ja. Het is te onnatuurlijk perfect. Dan krijg je foto's en dan denk je van... Nee, kan niet. Dat is... wat eigenlijk soms wel erg is, want soms kan er wel misschien wel echt iemand zijn die perfect oogt. Jammer, maar dan denk je van... AI, oep, weg, slide.
Ja, mensen zijn bewust geworden van het feit dat alles eigenlijk fake kan zijn en AI kan zijn. Maar heeft natuurlijk ook het nadeel dat... Ja, ook voor de echte dingen dat men misschien nu sneller gaat zeggen... Goh ja, het interesseert ons toch niet meer, want we kunnen toch niet meer zien of dat het echt is of niet.
Wel, en dat is wat veel mensen binnen te pleiten is van... Het gaat niet zeer over die fake filmpjes en die fake die deepfakes. Het gaat meer over van... Ja, we gaan ook niet binnen twijfelen aan de echte foto's, de echte video's, de echte nieuwsfeiten. En dan kom je op een heel gevaarlijk pad waar mensen zeggen... Ja, wat is mij niet verteld? Zeker als dan... organisaties zoals de media, die dan zelf ook af en toe de mist ingaan omdat ze iets hebben gezien dat dan blijkt achteraf fake te zijn. Bronvermelding en controle wordt belangrijker, maar ja, hoe ga je dat in godsnaam? Dat wordt bijna ook terug een extra aandachtspunt. Dat kritisch denken, ik denk dat dat echt heel moeilijk gaat worden voor de toekomst, om mensen te blijven overtuigen dat wat je ziet echt is. En je gaat bijna live moeten zijn om het nog te geloven of minstens te koppelen aan
dan?
Live.
Zelfs dat. Er bestaan al live face-swap filters die je volledige uiterlijk kunnen vervangen.
Ja, 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 ik zag iemand gisteren in een video, die was aan het amuseren in de luchthaven, als aan het wachten, zet zijn filter aan en is plotseling Will Smith.
Nou ja, voilà.
En dus
kijk.
Met de foto knal op de dingen en het is Will Smith. En niet dat je zegt van, ja, het is... Nee, echt dat je denkt van, dit is wel zeer creepy, echt. Dat je denkt van, ja, ik ben aan het praten met die persoon. En eigenlijk zag je nog in een klein venstertje hemzelf om te zeggen van, nee, ik ben alles aan het nadoen. De bewegingen, maar je kan iedereen eigenlijk beginnen imiteren. Dus het wordt, ja, de kracht van die tools worden behapbaar voor de gewone sterveling die niet weet hoe die moet programmeren, die daar geen...
En de generatie die nu aan het opgroeien is, die gaat een heel ander beeld hebben dan wij over wat dat authenticiteit is, over wat dat echt is, over als je op het internet gaat, wat dat je moet geloven, wat niet moet geloven. Dat gaat interessant worden om te kijken wat daaruit komt. Maar
wel,
inderdaad,
ik denk dat we teruggaan naar het model wat je ook ziet in de muziekindustrie is. Echte artiesten die treden op live.
Ja.
Voor een live publiek,
real world.
Ja. En had er altijd nog wel die proberen,
en zien
maar
in het echt.
Die gaan altijd zeggen van, dat is de echte. Want die kan het echt met zijn team doen, met zijn groep doen. En ik denk dat dat is, maar dat is voor de muziekindustrie. Maar hoe gaan we dat in godsnaam doortrekken?
Naar
de rest, dat wordt toch een debat voor de komende jaren. Want ik denk dat mensen gaan beginnen een degoe krijgen van al die kliktoestanden en baits en... Dan zeg je van, ja, sorry, dit is...
En ook in IT, hè, hoe trekken we de lijn door naar AI-genereerde vibecode en slopcode en tokenmaxing naar, nee, nu moet het toch echt zijn of authentiek zijn.
Het is een moeilijke kwestie.
Goed, wij waren in ieder geval wel echt met een echte stem, dus dat was het voor deze maand.
Dat is het belangrijkste. Bedankt en nog even een korte boodschap dat we op 1 december, dinsdag dit jaar, terug onze SAI Reset IT, of Reset It, doen. Ditmaal in de Montil, in Afliegem. Terug met een programma dat u kan terugvinden op sai.be. Er zijn nog een paar plaatjes over, maar niet veel meer, want de inschrijvingen lopen goed door. En zoals altijd kan u zich verwachten aan 6 topsprekers die ook in panel gaan en in gesprek met jullie kunnen gaan. Jullie kunnen daar hun vragen aan stellen. En uiteraard meer dan welkom om zelf ook ondertussen uw ideeën aan te reiken. Bedankt Seppe en tot een volgende keer.